Als een soort van motto, leidraad boven de preek zou ik willen zetten, vers 14, toch uit die Statenvertaling. En we zullen vanzelf ontdekken hoe ik daar dan uiteindelijk toch daar uitkom. Daar lezen we Psalm 10, vers 14 in de Statenvertaling. Gij ziet het immers. Want gij aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in uw hand geven. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, waarom bent u zo ver weg hier? Dat waren woorden die bij mij bleven hangen. Want het is directe taal, gewone taal en ook sprankelende taal. We zouden het zo tegen elkaar, tegen de Heere God in ons gebed kunnen zeggen. Waarom bent u zo ver weg hier? En ineens valt dan je oog, je oor, je hart op zo'n psalm die je eerder zo toch niet gelezen had. Want eerlijk, inderdaad, het klinkt anders, hoewel het die bekende, die ook voor mij zo overbekende talen Kanaans is, als we zouden lezen in de Statenvertaling, O Heere, waarom staat gij van verre? Dat is statiger, dat is anders. Verder toch vandaan bij ons directe taal, ons gewone leven. Zo raakte ik onder de indruk van deze psalm. Zo ging ik deze psalm lezen, zoals ik dat anders misschien niet direct gedaan had. En zo kan het werken, met een andere vertaling, vertalingen naast elkaar. Als u bijbelstudie doet, in een bijbelstudiegroep meedraait, dan hebt u die ervaring misschien ook, dat het kan helpen om inderdaad een paar vertalingen naast elkaar te leggen, de woorden te vergelijken, te wegen, te zoeken van wat zou hier nu bedoeld kunnen zijn. In het ene woord, in de ene woordkeus ligt net een andere nuance dan in de andere. Zo kunnen ook hele bekende teksten ineens op een andere manier gaan leven. In die Bijbel in gewone taal staat ook een tekst in die proeven van Psalm 23, die bekende woorden, de Heer is mijn herder. En het gevaar is, als je van die bekende woorden hebt, dat je ze hoort, dat ze iets met je doen, ze roepen iets op, en tegelijkertijd heeft het ook iets dat de beelden, de bekende beelden, zich als het ware vanzelf ontrollen, en dat je gedachten, dat je gevoel er niet echt meer blij blijft haken, dat je er niet echt meer door geroerd wordt, in beweging komt. In die Bijbel in gewone taal staat dan bij Psalm 23 bijvoorbeeld niet de Heer is mijn herder, maar de Heer zorgt voor mij zoals een herder voor zijn schapen zorgt. Die Bijbel in gewone taal is dus meer dan alleen gewone taal. Het vult ook als het ware in. Wat is nu een herder? Nu de gedachte is, een herder zorgt. Een herder zorgt voor zijn schapen. Dat kan. Dat is ook zo. Maar we kunnen natuurlijk tegelijkertijd ook de vraag stellen, is dat niet te ingevuld? Doet een herder dat inderdaad alleen? Is dat de kern van het herderschap? Zorgen? Of is er toch ook nog iets meer dat een herder doet? Maar goed, terug naar die Psalm 10. Waarom bent u zo ver weg, Heer? Het wordt een natuurlijke vraag. Een vraag die wij zouden kunnen stellen. Het kan een gebed worden. En zo zijn er meer rake constateringen in deze psalmen die ons terugbrengen bij ons leven, bij ons geloofsleven. Bijvoorbeeld zo'n zinnetje in vers 2 aan het slot. Heer, laat slechte mensen zelf de pijn voelen die ze anderen aandoen. Ja, dat is herkenbare taal, dat is een herkenbare gedachte. Het is natuurlijk niet politiek correct, maar Ik heb die gedachte inderdaad wel eens. Als ik in de krant lees over martelingen, ik kan het soms amper lezen als ik lees wat mensen elkaar dan voor afschuwelijke dingen aan kunnen doen. Maar dan denk ik wel eens, inderdaad, als mensen die dat doen, die dat veroorzaken, die daar opdracht voor geven, als ze het nou eens zelf even, maar even zouden voelen. En zo'n psalm en ook die directe taal, die helpt ons dan, zeg het maar, wat je voelt, zeg het maar, wat je meemaakt, houd het niet verborgen als je het aangezicht van de Heere God zoekt. Die neiging hebben we misschien wel eens, om netjes te blijven voor de Heere God, om netjes te blijven voor elkaar, maar de psalm zet ons aan, nee, zeg maar voor de Heere God wat je voelt, wat je meemaakt, wat je denkt. Hij kent jou beter dan je jezelf ooit zult kunnen kennen. Laat je niet opsluiten in jezelf. Goed, dat is de eerste stap. Hoe kom je bij zo'n psalm? Hoe kom je als het ware binnen in die psalm? En die psalm, dat is misschien ook wel goed om te bedenken daarbij. Een psalm is een gebed. Een psalm heeft een richting daarmee. De richting van de Heere God, het aangezicht van de Heere God en het zoeken van Hem. Het brengen van ons leven voor zijn aangezicht. En wat is het dan dat deze dichter meemaakt? Wat is hem dan dat hem zozeer op het hart ligt dat hij dat de Heere God wel moet zeggen, dat hij dat de Heere God wil zeggen? Nou, deze man, deze mens, kijkt om zich heen. En hij leest als het ware de krant. En hij hoort de nieuwtjes op straat. Hij ziet het misschien ook wel voor zijn ogen gebeuren. Er zijn mensen die zich van God nog gebod iets aantrekken. Wij denken dan misschien bij secularisatie en ontkerkelijking dat wij de enige zijn, dat dat iets moderns is. Kennelijk niet. Kennelijk is het iets van alle tijden. Hij ziet mensen die zich nergens iets van aantrekken, die liegen en bedriegen, die pakken wat ze pakken kunnen. En ze pakken vooral de zwakken, vooral de weerlozen. Ze zaaien dood en verderf. En dan denken ze ook nog, niemand die het ziet. Ook God niet. En het ergerlijke is dan, dat zit hem kennelijk hoog. En ik kan me voorstellen dat ook ons dat van tijd tot tijd hoog kan zitten. Ze komen ermee weg. Ze komen ermee weg. Die slechte mensen, zoals de dichter dat in deze vertaling noemt. Dat is de ene kant. Dat wat deze dichter meemaakt. Maar het blijft niet bij deze constatering. In het tweede gedeelte van de psalm wordt het een hartstochtelijk, een intens gebed, een vraag. God, Heere God, laat dit toch alstublieft niet gebeuren. Laat dit toch niet doorgaan. Mag dit toch stoppen? Wij denken misschien, in alle eerlijkheid, dat is toch bijna een vergeefse vraag. Het gaat maar door. Ken je geschiedenis, ken de feiten, het gaat maar door. En toch, tegen alle wanhoop in, tegen alle twijfel in, roept deze man, stop dit. Stop dit, straf deze mensen, laat er een eind aan komen. Want u hebt een bijzonder oog voor arme mensen. U kunt er een eind aan maken, u bent koning. U hebt de macht, u hebt de mogelijkheden. U helpt mensen voor wie niemand anders zorgt. En dan eindigt het met dat toch wel mooie, want tegelijkertijd wat mysterieuze zinnetje. Niemand kan hen uit uw land wegjagen. Met andere woorden, zij zijn in uw hand. Als we dan de stap willen maken naar het hier en nu, ja, hoe zouden we dat dan kunnen omschrijven? Want zo'n psalm, willen wij die kunnen lezen, willen wij die tot de onze kunnen maken, dan moet daar iets van een bepaalde actualiteit in meeklinken, in doorklinken. En dat is natuurlijk altijd gevaarlijk, want er zit in zulke keuzes ook altijd iets politieks. Toch waag ik het erop. Ik moest denken, onwillekeurig of toch heel bewust misschien ook wel, aan die parlementaire enquête van een paar maanden geleden over woningbouwcoöperaties. Over wat er in de afgelopen jaren gebeurd is. En het gevaar is dan natuurlijk altijd dat ik dingen zeg waar ik eigenlijk niks van af weet. Maar ik wil me beperken tot één ding, zal u duidelijk worden. Die coöperaties, even heel kort, hè, die woningbouwcoöperaties, die zijn een eeuw, soms wat langer geleden, opgericht vooral voor de mensen met een kleine beurs. Om ervoor te zorgen dat mensen die vaak een heel mensonterende omstandigheden leefden en woonden, om die betere woningen te geven. Een goed dak boven hun hoofd. Alleszins bijbels. Waren ook vaak levensbeschouwelijke, ook vaak christelijke woningbouwverenigingen. Patrimonium is bijvoorbeeld een hele bekende ervan. Goed, die dingen zijn door de loop der jaren veranderd. Dat is allemaal niet zo heel erg van belang nu. Maar in die enquête kwamen een aantal mensen langs die in de afgelopen jaren leiding hebben gegeven aan zo'n corporatie. Vaak forse inkomens. Mensen die ook goed voor zichzelf zorgden. Soms ook nog extra pensioenen. Auto's die behoorlijk op niveau waren. Vaak ook aan een bepaalde standaard moesten voldoen. Maar wat zag je nu gebeuren in die enquêtes? En dat is denk ik de sfeer die de psalmist hier op een of andere manier toch probeert te pakken. Zo'n sfeer van wie maakt me wat? Allerlei dingen gebeurd, keuzes gemaakt. Misschien goed, misschien minder goed. Er waren ook overigens grote verschillen. De een die had inderdaad toch heel nadrukkelijk ook aan zijn huurders gedacht. De ander had je toch het gevoel veel meer grote en grootse projecten. Maar de sfeer die erop kwam, die was iets van wie maakt me wat? Ik ben aan niets of niemand verantwoording schuldig. Je zag het ook in de krant terugkomen. Geen spoor van twijfel, geen spoor van spijt. Geen ruimte voor, zoals dat zo mooi heet, introspectie, voor reflectie. Wat is er nou eigenlijk gebeurd? En als ik nou terugkijk, heb ik dan het juiste gedaan? Ik weet natuurlijk niet of deze mensen geloven. Ik weet natuurlijk niet of ze inderdaad ook God in hun gedachten betrokken hebben. Maar als je dan inderdaad leest in vers 4, als ze denken, er is geen God, dus hij kan me ook niet straffen. Of in vers 11, God let niet op, hij kijkt niet, hij ziet niets. Dan is dat wel iets van de sfeer die daarin doorklinkt. Zo gaat dat kennelijk. Zo gaat dat kennelijk als je op een bepaald niveau komt, als je rijk wordt. En dan moet ik oppassen, want rijkdom is in de schrift niet per definitie iets dat verkeerd is. Rijkdom, geld, dat is ook een teken van zegen. Dat is ook een teken van Gods genadige toewending. Maar het gevaar is, zo vertelt ook Timotheus, Paulus aan Timotheus in de eerste Timotheusbrief aan het slot. Het gevaar van geld is altijd dat je erdoor op drift raakt, dat het corrumpeert. Het gevaar van geld, van rijkdom is dat je gaat denken dat jij het bepaalt. Niet God, maar jij. Dat niet God in het middelpunt staat, maar jij met je geld, met je macht, met je invloed. Dat er inderdaad iets ontstaat van wie maakt me wat en aan wie ben ik verantwoording schuldig. Ik betaal toch, ik zeg het toch, ik doe het toch. Zo ontdekken we in deze psalm langzamerhand iets van rijkdom, van het gevaar van de rijkdom en wat dat met ons doen kan. De psalm houdt ons in die zin ook een spiegel voor van wie ben ik, wie zijn wij, vaak verhoudingsgewijs rijke Nederlander. Ik moest ook aan dat mechanisme denken bij een andere flart die dan zo eens een keer blijft hangen. Paul de Leeuw zei ooit in een interview, wat bot, maar ik denk wel heel scherp: toen wij thuis rijk werden, ging God naar het schuurtje. Zo kan dat kennelijk gaan, dat de Heere God er niet meer toe doet. Dat de Heere God naar het schuurtje gaat. En opmerkelijk, als wij zo met de Heere God omgaan, dan heeft dat vaak zijn weerslag ook op de naaste, op onze omgang met de naaste. Dat niet alleen God een ding wordt dat we wegzetten, maar dat er ook mensen dingen worden die als pionnen verschoven en zo nodig weggezet worden. En dan, ik zei u al, de beweging van deze psalmist, de psalmist ziet, hij proeft het leven, hij proeft de bittere kanten van het leven en hij brengt die bij de Heere God. Want daar komt het uiteindelijk op aan. Dat is uiteindelijk de spits van deze psalm. In dat gebed, in dat tweede deel van deze psalm, richt ik me dan even op één, die uitdrukking van die slechte mensen, en twee, op dat 14e vers. Hoe gaan we daar dan vervolgens mee om, ook wij? Eerst die slechte mensen, want dat is een keuze, Bijbel in gewone taal, ja, dat is gewone taal, dat verstaan wij. Gewoon slechte mensen. Toch aarzel ik daar best bij, ook zelf. Wij aarzelen, denk ik, om mensen slechte mensen te noemen. Om van anderen te zeggen, dat is een slecht mens. We zouden het niet zo gauw voor onszelf zeggen en gezegd willen hebben, maar ook van anderen niet. Dat heeft denk ik iets te maken met Amerikaanse invloeden onder andere. Je ziet het op de televisie nog alles. Dan zeggen mensen, nee, I'm a good person. Ik ben een goed mens, een positief mensbeeld. Ik kan het. Ik wil het. Als ik het maar kan, als ik het maar wil, dan kan ik de dingen voor elkaar krijgen. En het gevaar is inderdaad een beetje dat als wij iemand een slecht mens noemen, dat wij dan eigenlijk alle hoop bij die ander al hebben opgegeven. Er zit iets in van een gedoemd zijn, van hopeloos geval. In oudere vertalingen, bijvoorbeeld in de Statenvertaling, staat het woord goddeloos. In de Nieuwe Bijbelvertaling zondaar. Het nadeel van goddeloos is dat wij dan direct denken van God los, niet gelovig. En bij zondaars kan ook zoiets naar boven komen als onverbeterlijk. En dan kunnen we nog zeggen, ja, maar wij zijn toch uiteindelijk allemaal zondaars? De vraag is, en dat blijft misschien ook wel het lastige in deze psalm, of wij dat inderdaad in deze psalm ook op onszelf zouden kunnen en zouden willen betrekken. Het helpt denk ik wel een beetje om te gaan uitleggen. En daar komen we denk ik ook in de beperkingen van zo'n eenvoudige Bijbelvertaling. Zo'n eenvoudige Bijbelvertaling is denk ik goed om als het ware de brug te slaan. Om als het ware die psalm in te gaan en te zeggen van, wat een mooie woorden, wat een gedachte. Ja, als ik nou eerlijk ben, dat denk ik ook soms ook, of dat heb ik soms ook. En wij komen als het ware die psalm binnen, we worden meegenomen in de woorden. Maar het punt is dan, als je dan inderdaad wat verder gaat nadenken, als je dan op bepaalde woorden stoot, dan heb je uitleg nodig. Dan is het zinvol om toch een paar spades dieper af te steken. En nou ja, zou je dan ook nog kunnen zeggen, fijn dat er dan nog dominees zijn en dat die nog een beetje werk houden, ook daarin, om dat te helpen uitleggen. Want dat is nodig. Want wat zit er onder die uitdrukking slechte mensen? En nogmaals, het lastige is, of daar nou goddeloos staat, zonder slechte mensen, we hebben iets van die uitleg nodig om als het ware toch er doorheen te kijken. Om iets van de diepte van die uitdrukking te zien. Dat woord goddeloos is misschien toch zo gek nog niet, namelijk. Het woord dat hieronder zit in het Hebreeuws, daar zit iets in van dat je uit de gemeenschap treedt. Uittreedt, weggaat. Je treedt uit de gemeenschap met God. En je zou kunnen zeggen ook, je treedt uit de gemeenschap met de ander. Dus in die zin van God los. Alleen in de Bijbel, wij hebben dan zoiets van, nou ja, je hebt geloven en dat is iets van een geestelijke wereld. En je hebt ons leven hier op aarde en dat is dan met beide benen op de grond. En wij trekken dat wel eens een beetje uit elkaar. Maar in de Bijbel zijn die twee dingen altijd helemaal in elkaar gedacht. En voor de Bijbel is het eigenlijk ondenkbaar dat je zegt, ik geloof in God, maar ik doe wat anders. De Bijbel zegt eigenlijk, als je wat anders doet, als je dat woord van God niet wilt horen, als je die wet van God niet doet, dan ben je van God los. Dan kun je wel roepen, ik ben gelovig, dan kun je wel je handen vouwen en je kunt wel bidden, maar als die twee te ver uit elkaar lopen, dat kan niet. Dat kan voor de Bijbel niet. Dus de goddeloze, die slechte mensen, die zondaars, die treden uit de gemeenschap. Die treden uit de gemeenschap met God, uit het contact met God. Dat raak je kwijt. Dat zijn ze kwijt. Ze zijn God zelf kwijt. Dus in die zin, die twee dingen, die lopen als het ware gelijk op. Geloven, zeggen en doen, die twee die horen bij elkaar. Vandaar ook natuurlijk dat het in de Bijbel zo ontzettend belangrijk is dat er een boodschap is van redding, van vergeving van zonde, van het herstel van die band tussen God en mens. Dat er een Christus gekomen is, een Messias, een gezalfde die God en mens aan het kruis met elkaar verbindt. Het zal duidelijk zijn, we hebben, als we de diepte van Gods woord willen onderzoeken, als we die willen ervaren, dan hebben we meer vertalingen nodig. Dat is het ene. Even die focus op slechte mensen. Tweede is dan, wat brengt het ons nu dichter bij God? Dat 14e vers. In de Bijbel in gewone taal staat dan, maar u bent niet blind, God. U ziet alle ellende en al het verdriet en u wilt altijd helpen. Duidelijk, hè, twee zinnetjes, u bent niet blind, u ziet. Op een of andere manier wordt inderdaad in gewone taal gezegd, God ziet. Nou, dat is natuurlijk eigenlijk al een hele mooi statement als je begint met waarom bent u zo ver weg, Heer? Nu, hier klinkt het antwoord. Gaandeweg komt deze dichter, komt deze mens in zijn vervreemding van die aardse werkelijkheid, van dat leven. In die vervreemding komt hij toch tot het inzicht, ja, maar als ik zo voor Gods aangezicht sta en als ik nou eerlijk ben, u bent niet blind, God. U ziet het. Nadruk op het zien. In de oudere letterlijke vertaling staat er dan ook, gij ziet het immers, want gij aanschouwt. Met andere woorden, God kleineert het niet. God is niet ver weg, nee, hij komt heel dichtbij. Het gaat niet langs God heen. Hij wuift het niet weg. Het is voor hem geen kleinigheid. Het is moeite. En het is verdriet. En bij die moeite en bij dat verdriet kunnen we denken aan het grote, aan het wereldnieuws en net zo goed aan het kleine, persoonlijke verhaal. We kunnen denken aan mensen die daar in Irak worden omgebracht vanwege hun geloof. Eeuwen oud, lange tijd, honkvast en nu op drift. Maar we kunnen net zo goed denken aan onze eigen vraag. Van dat wat er geweest is, de dingen die we hebben gedaan die niet goed zijn geweest. Of die gang morgen naar de dokter of naar het ziekenhuis. We denken, we voelen het misschien soms zo, waarom bent u zo ver weg, God? Maar hier dicht bij Gods aangezicht, u ziet het immers, u aanschouwt de moeite en het verdriet. Het volgende zinnetje is dan, en u wilt altijd helpen. Klip en klaar. Maar tegelijkertijd voor mijn gevoel wel een beetje erg Jip en Janneke. Wel een beetje erg eendimensionaal. Het klinkt iets van wat mensen ook wel zeggen. Stond altijd klaar voor een ander om te helpen. Ja, God gemodelleerd naar ons ideale mensbeeld. Daar staat, en ik begrijp dat wel nogmaals, als je het wilt vertalen. En het probleem met vertalen is, ze zeggen dat wel eens heel direct, van het punt met vertalen is altijd, of het nu statenvertaling is of die Bijbel in gewone taal, vertalen is verraden. Je doet altijd iets te kort aan die oorspronkelijke tekst. Toch denk ik dat die oorspronkelijke tekst, zoals die in statenvertaling wordt weergegeven, ons toch iets dichter brengt bij wat gezegd wordt, bij de richting. Gij ziet het immers, gij aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in uw hand geven. Nog letterlijker, die God die ver weg is, die krijgt die moeite en dat verdriet in zijn hand. Heel direct, heel dichtbij. En als wij dan als gelovigen, als christenen die psalm lezen, en we mogen deze psalmen lezen in en door Christus, dan kan ik dat niet anders lezen dan, u ziet het aan, u aanschouwt de moeite en het verdriet, en het wordt in Christus hand gelegd, die aan het kruis zijn polsen doorboorde hand. Daar gaat het heen. Daar komt het uit. Ons gevoel nogmaals. God ver weg. Maar hij is zo nabij gekomen. In Jezus Christus. En al die moeite, dat grote wereldleed, maar ook dat kleine, maar voor onszelf vaak zo grote en overweldigende verdriet, die moeite, die onzekerheid. Het is in Christus, in zijn hand, aan het kruis terechtgekomen. Hij heeft het letterlijk gevoeld, doorvoeld. Hij is er doorheen gegaan. In hem heeft in zijn lijden, in zijn sterven, heeft het gestalte gekregen, heeft het een gezicht gekregen. Tot slot. We leven in een wereld waarin van alles tot ons komt. En de woorden van deze psalm willen ons helpen om het niet voor onszelf te houden. De irritaties, de boosheid, dat dat zomaar kan, dat het gebeurt. Maar deze psalm wil ons helpen, wil ons erbij bepalen. Breng het voor Gods aangezicht. Breng het bij Jezus. God zal het in zijn hand nemen. Heeft het in zijn hand genomen. Heeft het in zijn hand gelegd. En deze psalm bepaalt ons er dan bij dat dat niet goedkoop en niet gemakkelijk is. Dat dat niet een wegkijken is van deze wereld waarin wij leven, waarin ook wij leven. Maar dat het een aanwezigheid van God is, van de Heere God is, die duur gekocht is. Dwars door het lijden van zijn geliefde zoon heen. Tegelijk, dat is misschien ook wel goed, we zouden het bijna vergeten. Deze psalm zegt ons vanmiddag ook, die gevoelens die in je opkomen. Je wilt er zelfs soms misschien wel op inslaan. En je zou van alles en nog wat wel willen doen. Maar de vraag is of dat de bedoeling is. Het bijzondere is, en dat getuigt denk ik van groot geloof en een groot vertrouwen, dat deze dichter het bij God brengt en het bij God laat. Dat wil niet zeggen, quietistisch maar afwachten, of er misschien nog eens wat zal gebeuren. Oh nee, wij mensen hebben een eigen verantwoordelijkheid, daarvan weet de Bijbel ook. Maar toch ook, leg het in Gods hand, laat het aan Hem over. En wij staan voor de uitdaging om niet die slechte mensen te worden, niet van God los te raken in ons denken, in ons geloven, in ons doen. Wij staan voor de uitdaging om met deze dichter tot voor Gods aangezicht, tot voor Christus aangezicht biddend te gaan. Amen.